Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in bijzonder de gasten die in ons midden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Roelofs uit Heteren zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte lied 255, de verzen 1, 3 en 5. Ere zij aan God de Vader. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ga uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader en ga naar het land dat ik u wijs. Zou u het doen wat God van Abraham vraagt? Zou u alle banden met uw oude leven doorsnijden om met God op weg te gaan? Dat is de vraag die we ons vanavond stellen. We gaan luisteren naar Genesis 12 en dan gaat het over Abraham die geroepen wordt. En Abraham staat daarin ook symbool voor de weg van iedere christen. Achter God aan. We gaan nu met elkaar een lied zingen waarin wij samen met Israël, samen met Abraham, de God van Abraham groot gaan maken. Psalm 47, vers 1 en 4. Dus Psalm 47, vers 1 en 4. Wij mogen onze God in waarheid kennen. God heeft zich aan ons geopenbaard. Wij weten welk pad hij door de geschiedenis heeft gegaan en hoe hij zijn zoon gezonden heeft, zijn geest heeft uitgestort. En dat willen we ook vanavond met elkaar en met de kerk van alle tijden en plaatsen uitspreken. Dat doen we vanavond met de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. En daarna zingen wij met elkaar Psalm 9, de versen 10 en 11, over het kennen van Gods naam in waarheid. Dus Psalm 9, vers 10 en 11, na de geloofsbelijdenis. Ik vraag u om met mij in uw hart te spreken. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald vanuit de hemel, vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en mens is geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. Van waar hij zal terugkomen, in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. Aan zijn rijk zal geen einde komen. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. Die uitgaat van de Vader en van de Zoon. Die samen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt. En die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in één heilige katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. Wij verwachten de opstanding van de doden. En het leven in de wereld die komt. Amen. Laten wij met elkaar bidden. Heer onze God, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van het verbond, God van Israël, Koning van de kerk. Wij zijn hier vanavond gekomen om uw grote naam te prijzen. Om u te loven voor wie u bent. En vanwege alles wat u iedere dag weer voor ons doet. Heer, u bent een goede God. Een God van liefde, van genade en van trouw. En daarom weten wij ook dat u vanavond weer hier in ons midden bent. Voor u is dat geen moment te veel. Ook al zijn er nog zoveel diensten. U geniet van onze lofzangen. U wilt erop tronen. En u wilt tot ons spreken. Het evangelie. Woorden van liefde en trouw. Woorden na ons hart. Heer, geef dat wij ook vanavond weer open mogen staan voor dat evangelie. We gaan luisteren naar die geschiedenis van Abraham die zomaar op weg moet, omdat hij een stem hoort en zomaar op weg gaat, omdat hij gelooft. Dat u doet wat u belooft. Heer, help ons om onszelf en onze weg met u aan hem te spiegelen. Om te leren wat u door zijn geschiedenis tot ons wil zeggen. En help ons ook om op weg te gaan. Om op weg te blijven. Om u te volgen en te geloven dat wat u zegt, dat u dat ook zal doen. Ook al zien we dat niet. Heer, geef ons geloof in ons hart. Geloof in u. En neem daartoe alles weg wat in dat hart zit, wat daar niet hoort. Zonde, schuld. Misschien zijn er vragen of verdriet die in de weg staan om u te zien zoals u bent. Heer, neem het weg. Zodat we helemaal open staan voor uw evangelie. Want Heer, wij hebben het nodig. Wij kunnen geen dag zonder u. Heer, geef uw Heilige Geest in ons allemaal. Geef uw Heilige Geest met het spreken, met het musiceren, met het zingen, met het luisteren. Geef dat aan ons hier in de kerk, maar ook aan een ieder die met ons verbonden is. En geef ons zo een goede dienst. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, ik wil met u een tweetal gedeeltes uit de Bijbel lezen. En die schriftlezing die wisselen we af met het zingen van Psalm 105. Dan zingen we eerst de versen 1 en 4 en daarna Psalm 105 de versen 5 en 6. Een lied wat gaat over het verbond wat God sloot met Abraham en waar wij ook deel van uit mogen maken door het geloof. We gaan met elkaar lezen als eerste lezing Genesis 11 vers 27 tot en met 12 vers 9. Dus Genesis 11 vers 27 tot en met 12 vers 9. Genesis 12 is eigenlijk het begin van Gods plan om de wereld te verlossen. De hoofdstukken daarvoor, daar vertelt God in grote lijnen wat daarvoor is gebeurd met de schepping, met de zondeval, de ark van Noach, al dat soort zaken. Maar nu zoomen we in op een aantal personen, gaan we aan de hand van Abraham en zijn nakomelingen onderweg naar Jezus Christus en naar de wederkomst. We beginnen te lezen bij vers 27 in hoofdstuk 11. Daar horen we woorden van God. Dit zijn de afstammelingen van Terach. Terach verwekte Abram, Nahor en Haran. En Haran verwekte Lot. Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Terach in zijn geboorteland, in Ur van de Chaldeeën. En Abram en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrams vrouw was Sarai. En de naam van Nahors vrouw was Milka, een dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar. Ze had geen kind. En Terach nam Abram, zijn zoon, en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram. En zij trokken met hen uit Ur van de Galdeeën om naar het land Kanaan te gaan. En zij kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Terach waren 205 jaar. En Terach stierf in Haran. De Heere nu zei tegen Abram: gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abram nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden. En ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen in het land Kanaan. En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heere aan Abram en zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Daarna trok Abram gaandeweg van plaats tot plaats verder naar het zuiderland. Tot zover de eerste lezing. We zingen nu met elkaar Psalm 105, de versen 1 en 4. We lezen nu met elkaar een gedeelte uit het Nieuwe Testament. We lezen met elkaar Hebreeën 11 en daarvan de versen 8 tot en met 16. Dus Hebreeën 11, vers 8 tot en met 16. De schrijver van Hebreeën, we weten niet precies wie dat is, maar uiteindelijk natuurlijk de Heilige Geest. Die heeft nagedacht over hoe dat moet zijn geweest voor Abraham om zo op weg te gaan en dan in een land aan te komen en dan dag in dag uit te moeten rondtrekken met een tent. En hij schrijft dat door het geloof Abraham verder heeft gekeken dan dat land waar hij terecht kwam. Dat lezen we in Hebreeën 11 vanaf vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom. Omdat zij hem getrouw heeft geacht, die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels. Daarom schaamt God zich niet voor hen, om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Tot zover de lezing uit Gods woord. We zingen nu met elkaar Psalm 105, de versen 5 en 6. Na de preek zingen wij met elkaar een lied uit de bundel Op toonhoogte. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Daarvan zingen wij de coupletten 1, 2 en 5 en daarbij ook het bijbehorende refrein. Dus lied 169, 1, 2 en 5 na de preek. Een lied op de wijs van het Joodse volkslied. En waarin de dichter toch wel heel mooi de weg van Abraham met de weg van iedere gelovige heeft vervlochten. Dus dat is ons antwoord op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Driving Home for Christmas. Misschien kent u het nummer wel. Driving Home for Christmas. Van Chris Rea. Als je die song hoort, ja, dan is het kerst. Zo simpel is het. Dat lied dat spreekt vele mensen aan, omdat hierin zo treffend verwoord wordt die laatste reis naar huis voor de feestdagen. Het gevoel van een familie die op je wacht om die feestdagen samen met je door te brengen. Want thuiskomen, dat is uiteindelijk waar het in deze tijd van het jaar toch wel om draait. Om de geur van die maaltijd die op de tafel staat. Het gevoel van je eigen bed, waar je zo lekker in om kunt draaien. Maar vooral omdat je vrij bent en gewoon even je dierbaren in de armen kan sluiten. Je weet, juist als deze tijd van het jaar aanbreekt, er is een plaats waar ik welkom ben. Waar de mensen naar mij uitkijken en op mij wachten. Een thuis. Maar gemeente, wat nou als je dat niet hebt? Als dat soort mensen er niet zijn en er niemand op je zit te wachten. Wat nu als ze je wegkijken en je eigenlijk helemaal niet welkom bent? Wat nu als je geen eigen huis hebt en geen eigen bed? Hoe moet je dan thuiskomen? Hoe moet je dan de feestdagen vieren? Dat is ergens toch wel een beetje de tragiek van de vluchtelingen, de migranten die iedere dag weer via het journaal onze huiskamer zien binnenkomen. Het is niet alleen de tragiek van de migranten, het is ergens ook wel de rode draad in het leven van die aartsvader, Abraham, op zoek naar een thuis, op zoek naar een vaderland, op zoek naar een plek waar het goed is en vrede. Abraham is de zoon van een nomade uit de omgeving van Ur van de Chaldeeën. En Ur is een stad in het zuiden van het huidige Irak en in die tijd van Abraham een van de belangrijkste steden van het Midden-Oosten. Er is een haven, een tempel en een levendige handel. Daarom wordt Ur door bijbelwetenschappers ook wel eens het begin van de menselijke beschaving genoemd. Terach en Abraham die wonen daar, zo lezen we in de Bijbel. Maar ze wonen niet in die stad. Ze wonen daarbuiten. Zij trekken rond van plaats tot plaats op zoek naar water en voedsel voor hun kuddes. Het is ergens wel een hard bestaan. Maar ze zijn er aan gewend. En ze hebben elkaar. Een hechte band als familieklem. Dat maakt het leven goed. Maar plotseling gebeurt er wat in het leven van Terach dat hem aan het denken zet. De jongste van het gezin die overlijdt plotseling. En de oudste die blijkt kinderloos. Het zet Terach aan het denken over de toekomst van zijn familie daar in Ur van de Chaldeeën. En Terach besluit om op reis te gaan. Op reis te gaan en ergens anders een nieuw bestaan op te bouwen. Ergens anders heen te gaan waar kansen zijn. Waar het goed toeven is. Ergens naartoe te gaan waar de goden hem dan misschien wel goed gezind zijn. maar Terach, zo lezen we, die komt niet verder dan Haran. Halverwege. Hij blijft daar plakken. Hij blijft daar steken en sterft daar zonder zijn eindbestemming te hebben bereikt. En dan is het aan zijn oudste zoon, Abraham. Hij is nu het stamhoofd en hij moet nu beslissen. Blijft hij in Haran? Gaat hij verder naar Kanaan of keert hij terug naar Ur van de Chaldeeën? Maar zo lezen we in de Bijbel, voordat Abraham een besluit kan nemen, verschijnt de Heer aan hem. Er staat niet precies hoe, maar als je het een beetje vergelijkt met andere gedeeltes waarin God verschijnt aan mensen in het Oude Testament, dan moeten we waarschijnlijk aan zoiets als een droom denken. De Heer verschijnt aan hem in de nacht en hij spreekt. Abraham, ga uit je land, verlaat je familie en trek weg bij je naaste verwanten. Abraham, snij alle banden met je oude leven door en ga op weg naar het land wat ik je zal wijzen. Want Abraham, ik heb een plan met jou. Ik zal jou tot een machtig volk maken. Ik zal je zegenen en ik zal ervoor zorgen dat de mensen vol ontzag over jou zullen spreken. Ik beloof het je. Ik zal zegenen wie jou zegt en vervloeken wie jou vervloekt. Zo innig zal ik me met jou verbinden als jij op weg gaat. Ik ga met je mee en ik blijf bij. En daarom zullen alle geslachten van de aarde in jou gezegend worden. Vanwege die bijzondere band tussen jou en mij. Als ze met jou op weg gaan, dan mogen zij ook zegen verwachten. Als zij tegen jou opstaan, dan zal mijn oordeel hun treffen. Gemeente, zou u het doen? Dat wat Abraham doet, zou u alles achterlaten en op weg gaan? Ja, in die tijd van Abraham geloofde men dat God door dromen sprak tot mensen. En keken ze daar dus heel anders tegenaan als wij nu. We hebben het vaak over dat dromen bedrog zijn. Dat was in die tijd totaal anders. Toen hadden ze nog geen Bijbel waarin je het woord van God op kon zoeken. En dus was dit de manier waarop God communiceerde met mensen. En ja, wij weten ook, met de kennis van nu, hoe die geschiedenis van Abraham afloopt. Dat het even duurt, maar Abraham zal een zoon krijgen. Zijn kinderen zullen dat land beërven. En eeuwen later zal er nog steeds met ontzag over die aartsvader gesproken worden. Zowel binnen als buiten de kerk. Denk bijvoorbeeld maar aan die uitdrukking dat je Abraham gezien hebt als je 50 jaar bent. Daarmee bedoelen we dat het, als het goed is, je vanwege die leeftijd net zoveel wijsheid, levenswijsheid, hebt opgedaan als die oude aartsvader. Maar ja, zou u het doen? Alles achterlaten en op weg gaan? Ik weet het niet. Of ik het wel zou doen. Alles achterlaten. Want als ik die woorden in de Bijbel lees en er goed over nadenk, dan vind ik die belofte van God ergens toch ook wel een beetje vaag. Hij heeft het over een land. Hij heeft het over een volk. Maar hij noemt geen plaats. En ook geen termijn. Abraham moet God maar op zijn woord geloven. En daarbij moet Abraham ook nog eens een keer alle banden doorsnijden met zijn familie, de veiligheid van zijn huis opgeven. Oftewel, de enige zekerheid die hij had als nomade loslaten en zich toevertrouwen aan die God, die hij eigenlijk nog helemaal niet zo goed kent. Abraham doet het. Hij gaat op weg. Vanuit Haran naar Kanaan. Omdat hij gelooft. Hij gaat op weg met zijn vrouw en zijn neef, met zijn knechten en zijn vee, en komt uiteindelijk ook veilig in Kanaan aan. Hij trekt van noord naar zuid door het land en dan bij Sichem, daar houdt hij stil. Want dat, Sichem, dat is een heilige plaats. En daar staat een grote boom en die boom heeft de naam More. Dat betekent zoiets als leraar of onderwijzer. De mensen in die dagen die kwamen van heinde en ver naar die plaats toe, omdat ze daar de stem van God meenden te kunnen horen. Er waren daar priesters en profeten, daar ging je naartoe, die gaf je wat, dan vertelde je hun vraag en dan konden zij in het geritsel van de bladeren van die boom het antwoord van de goden horen. Dat klinkt wat heidens, wat vreemd, dat is het ergens ook wel, maar zo ging het een paar eeuwen terug ook nog in ons eigen land. Dat is eigenlijk pas veranderd toen de eerste zendelingen kwamen. U kent misschien wel dat bekende, ook wel een beetje stoere verhaal van Bonifatius, die onder de Friezen en de Saksen het evangelie verkondigt en op een goede dag ertoe komt om dan maar die grote boom daar bij Gijslaar om te hakken. Die heilige eik die gewijd is aan Donar. Zo wil hij bewijzen dat er geen andere God is dan Jezus Christus. Hij hakt hem om, ze staan het hem blijkbaar toe. En van het hout wat uit die boom komt, laat hij een kapel bouwen. En als de wraak van de goden dan uitblijft, dan geloven de mensen. Dan geloven onze voorouders dat die God die daar verkondigd wordt, die God waarover Bonifatius vertelt, blijkbaar sterker is dan de goden die ze daarvoor dienden. Zo ging het bij Bonifatius. Abraham hakt de boom in ieder geval niet om, maar Abraham doet ook wel iets heel symbolisch, zo lezen wij. Hij zet er namelijk een altaar naast. Net zoals Bonifatius. Want Abraham die wil met het bouwen van dat altaar deze heilige plaats in dat land wat hem door God is beloofd aan de Heer wijden. Dit is van hem. Van de schepper van hemel en aarde. Want God is hier aan hem verschenen. En hij heeft hem verteld dat dit gebied rondom Sichem, dat land Kanaan, dat dat voor zijn nageslacht zal zijn. Hij zal het hem geven. En ook al wonen er mensen Kanaanieten en zitten die bepaald niet op nieuwkomers te wachten, het is aan de koning van hemel en aarde om te beslissen wie hij dit deel van zijn schepping geeft. Dat is misschien voor ons een wat bijzondere gedachtegang. Er wordt in onze tijd ook heel veel gezegd in de naam van God. Heel veel gedaan ook in de naam van God. En dat is lang niet altijd wat God wil. Bovendien botst zo'n gedachte van dat zo'n volk dan aan de kant gezet wordt toch ook wel een beetje met ons moderne volkenrecht. Zo hebben we dat niet afgesproken. Je zou zo voor het tribunaal in Den Haag gesleept kunnen worden. Maar wij moeten niet vergeten dat het de andere tijd is. Maar ook dat die aarde niet van ons mensen is, maar van God. En wat vooral heel belangrijk is om ons te realiseren, is dat de keuze van God voor Abraham niet bedoeld is om anderen buiten te sluiten. God heeft met die keuze voor Abraham juist het heil van de hele mensheid op het oog. Er wordt wel eens gezegd wat de schepping is voor de natuur, dat is de uitverkiezing voor de geschiedenis van de wereld. God start met Abraham aan zijn grote plan om de wereld te verlossen van de gevolgen van de zondeval. Van dood en pijn, van zonde en van schuld. En door voor één iemand te kiezen, vormt God als het ware de geschiedenis naar zijn wil. En God doet dat ook met het oog op die Kanaanieten. Ze krijgen een kans. Later in Deuteronomium lees je dat ze die kans hebben gehad en niet hebben aangepakt. Maar Abraham is dus die bijzondere uitgekozen persoon waarmee God de geschiedenis zet naar zijn hand. Nu gaat zijn heilsplan beginnen. En Abraham is daar meer dan al die anderen die daar in het beloofde land wonen blijkbaar geschikt voor. De juiste persoon voor. Omdat hij God gelooft op zijn woord. Ook al ziet hij daar nog helemaal niets van. Daarom, zo zegt de schrijver van de Hebreeën, heeft God zich niet geschaamd om zich de God van Abraham te noemen. Abraham wordt in het Nieuwe Testament vaker genoemd. Bijvoorbeeld de apostel Paulus, die noemt hem de vader van alle gelovigen. En Abraham krijgt ook een prominente plaats in die galerij der geloofshelden van de Hebreeën 11. De schrijver daarvan die heeft nagedacht over de weg die God met de mensheid heeft gegaan. En hij noemt dan als inspiratie voor ons om ook op weg te blijven gaan met God een aantal mensen uit het Oude Testament die geloofd hebben. Ondanks dat het tegen zat, ondanks dat ze het altijd niet zagen, maar die vastgehouden hebben in geloof aan de belofte van de Heer. En die niet bedrogen zijn uitgekomen. En hij schrijft zelfs dat die gelovigen die ons voor zijn gegaan ons als het ware aanmoedigen om door te gaan, om er weg te gaan, alsof ze op de hemelse tribune zitten. De schrijver van Hebreeën 11 zegt dat het door het geloof in God is dat Abraham tot de keuze komt om met God op weg te gaan. En als een vreemdeling te blijven wonen in dat land dat door hem, dat God hem had toegezegd. Dat het geloof is dat hij besluit om met God op weg te gaan. En alle zekerheid die hij heeft in Haran, met zijn familie, met zijn bestaan, op te geven. En te vertrouwen op dat woord van God. Het is door het geloof dat Abraham met God op weg gaat. En blijf vertrouwen. Ook al duurt het zo lang dat dat kind wat God hem toegezegd heeft, komt. Want Abraham, zo zegt de schrijver van Hebreeën, durft verder te kijken dan wat hij met zijn eigen ogen ziet. Dan wat hij misschien wel in zijn eigen hart voelt. Abraham durft verder te kijken dan zijn eigen gevoelen en verlangens alleen. Hij durft verder te kijken dan het leven hier op aarde. Hij durft verder te kijken dan een thuis in deze wereld. Want Abraham verwacht een thuis bij God. In een stad waarvan de Heer de bouwmeester en ontwerper is. Een stad die gegrondvest is op de liefde en de genade van God. Een stad die het stralende middelpunt is van zijn koninkrijk. Abraham weet dat hij om daar te komen de banden met zijn familie moet doorsnijden. Die zouden hem daar in Haran of in Ur hebben gehouden. En met hen was hij nooit aangekomen in dat land wat God hem beloofd heeft. Abraham weet dat hij om daar te komen, dat hij al zijn zekerheden op moet geven. Omdat hij anders daaraan vast was blijven houden. In plaats van wat God aan hem beloofde. Abraham weet dat hij zijn leven lang in een tent zal blijven wonen. En een vreemdeling zal zijn op de aarde, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Want hij mag thuiskomen bij God. Abraham weet dat er iemand is die naar hem uitkijkt. Die op hem wacht. Dat er iemand is bij wie hij welkom is. En die hem vol liefde in zijn armen sluit. Iemand zoals waar dat liedje Driving Home for Christmas over gaat. Iemand die zich zo nauw met hem heeft verbonden. Dat hij zegent wie Abraham zegt en vervloekt wie Abraham vervloekt. Abraham komt thuis bij God en zijn hele leven is een reis naar de Heer. En ook al ziet hij er soms niets van en wordt hij van tijd tot tijd behoorlijk op de proef gesteld, God heeft hem zijn woord gegeven. En dat is genoeg voor Abraham. Gemeente, in dat opzicht is Abraham een voorbeeld voor ons allen. Kijk, die roeping van Abraham is uniek. En de plaats van Abraham in Gods plan is dat ook. En de weg die hij heeft moeten gaan, met het doorsnijden van je familiebanden, dat hoeft niet de weg te zijn die wij moeten gaan om God te volgen. Maar God vraagt ons wel om diezelfde grondhouding te hebben. Om diezelfde keuze te maken. Te vertrouwen dat God doet wat hij belooft. Om diezelfde keuze als Abraham te maken en onze aardse zekerheden los te laten. Om onze hoop op hem te vestigen. En ja, dat is makkelijk gezegd vanaf de kansel. En dat kun je makkelijk tegen elkaar uitspreken in de veiligheid van een kerkgebouw. maar ga er maar eens aan staan. Ook als je uit een christelijk gezin komt. Ook als je altijd naar de kerk bent gegaan. Ook als je christelijk bent opgevoed. Laten we eerlijk wezen, we houden toch allemaal het liefst in ieder geval iets achter de hand. En eigenlijk hebben we ook liever niet dat die relatie met God ons al te veel kost. Wij willen onszelf niet verliezen. Wij zitten vaak nog zo vast aan de aarde. En alles wat zij te bieden heeft aan veiligheid en zekerheid. En dat moet ook eerlijk gezegd worden. Geloven in God is ergens ook altijd een sprong in het diepe. Een leap of faith, zoals ze dat in het Engels zo mooi kunnen zeggen. En denk bij zo'n sprong in het diepe, zo'n leap of faith, maar aan ja, die oefening. Die u misschien wel eens op een cursus van uw werk hebt moeten doen. Of tijdens zo'n sessie in je mentorklas. Dat degene die het zwakste is van vertrouwen in de groep dan maar op een stoel moet gaan staan of op het podium. Terug naar de zaal. En dan gaan er twee achter staan en dan moet die persoon zich ja, eigenlijk zonder te kijken achterover laten vallen in de armen van degene die achter hem staat. Nou, dat vergt heel wat vertrouwen. Ook al weet je dat je ergens wel opgevangen zult worden. Dat is best eng om dat te doen. Maar je wordt opgevangen. Nou, dat ons laten vallen in die arm. Dat is ook wat God van ons vraagt om te doen. Zo is het ook met het geloven in God. Het op weg gaan met hem. Dat is een sprong in het diep. Dat is een leap of faith. De aardse zekerheden loshaalt. De banden met het oude leven doorsnijden. Radicaal. Maar het is je ook overgeven aan de liefde en de genade van God. Als je thuis wil komen bij God, dan moet je wel op weg gaan. En als je in Gods vaderarmen wil worden opgenomen, dan moet je je wel laten vallen. Als je vast blijft houden aan dat wat de aarde aan zekerheid biedt. Als je stil blijft staan, omdat je eigenlijk niet wil, dan kom je niet aan. Geloven vraagt om een keuze, gemeente. Dat zien we in die geschiedenis van Abraham. Maar er is ook een verschil. Wij zijn niet zoals Abraham de eerste, die op weg moeten gaan. Die in de armen van God ons moeten laten vallen. Er zijn ons al velen voorgegaan, die met God op weg zijn gegaan. Naar dat hemelse vaderland. Die zich hebben laten vallen in vertrouwen. En in Gods vaderarmen zijn opgenomen. Abraham, Isaac, Jacob, David. Al die mensen die in Hebreeën 11 worden genoemd. Maar ook gewoon hier in Ocht. Mensen, broeders en zusters uit onze gemeente. Kijk om je heen. Kijk naar die mensen die ons in het geloof zijn voorgegaan. Die hebben vertrouwd. Die God hebben gevolgd. Dat was niet altijd makkelijk. Dat was niet altijd eenvoudig. Ze zijn van tijd tot tijd beproefd. Ze werden soms heftig aangevochten. Maar kijk en zie dat die relatie met God het beste is wat hen ooit is overkomen. Dat die God van liefde, van trouw en van genade hen en dus ook ons intens gelukkig zal maken. Gelukkig zal maken. Op een manier zoals alleen God dat kan. Gemeente, wij zijn niet de eerste die op weg gaan. Wij zijn niet de eerste die met God wandelen. Wij zijn niet de eerste die sprong in het diepe wagen. Er zijn ons al velen voorgegaan. En zij, zo zegt die schrijver van Hebreeën, zo zegt de Heilige Geest. Zij wenken ons, zij moedigen ons aan om hetzelfde te doen als Abraham, Isaac en Jacob. Om die sprong te wagen. Om alles los te laten wat ons vasthoudt. Om met God op weg te gaan. En thuis te komen bij hem. Want thuiskomen, dat doe je niet op aarde. Dat doe je bij God. Want bij God weet je dat als je gelooft, dat je welkom bent. Als je gelooft, dan weet je dat hij naar je uitkijkt. Op je wacht. Als je gelooft, dan weet je dat Hij een plaats voor je heeft bereid. En je straks voorgoed in zijn armen sluit. En dat is thuiskomen. Thuiskomen bij God. Amen. We gaan met elkaar zingen. Door de wereld gaat een woord. En dan gaat het over die stem van God. Die ons aan de ene kant onrustig maakt en in beweging zet. En aan de andere kant bemoedigend toespreekt. Dat wij mogen geloven alles wat Hij belooft. We zingen met elkaar op toonhoogte 169 de versen 1, 2 en 5. Laten wij met elkaar danken en bidden. Heere God, God van Abraham, Isaac en Jacob. God van het verbond, God van Israël. Wij komen aan het einde van deze dienst nog eenmaal in gebed tot u. Om u te danken voor uw evangelie. Te danken dat u ons en onze wereld niet hebt losgelaten. Maar dat u mensen kiest om de geschiedenis naar uw hand te zetten. Om alles zo te maken dat uw zoon kon komen om ons te redden. Heer, dank u dat uw zoon onze weg is gegaan. Dat niet alleen broeders en zusters, maar dat ook uw zoon ons is voorgegaan. En dat ook, dat wij ook in hem mogen zien dat u doet wat u belooft. Dat u trouw blijft aan wat u heeft gezegd en dat u dat verbond niet voorbij laat gaan. Heer, dank u wel daarvoor. Want dat hebben wij als mensen niet verdiend. Vergeef het ons als wij zo druk waren met onszelf en met de wereld en zo weinig met u. Vergeef het ons en laat uw evangelie ons niet alleen rust geven in uw zoon, maar ook onrustig maken, zodat wij blijven lopen, zodat wij blijven gaan, zodat wij uw zoon Jezus Christus blijven volgen en uw stem zullen gehoorzamen, zodat wij ook vreemdelingen zijn en blijven op de aarde. Heer, want dit is niet ons thuis. Ons thuis is bij u, in het Vaderhuis. Heer, geef dat wij niet zullen blijven staan. En als wij blijven staan en het moeilijk vinden om die zekerheden die wij hebben los te laten en die zekerheden ons in de weg staan om met u op weg te gaan, geef ons dan die duw in de rug. Trek dan aan ons. Laat ons niet los, maar grijp onze hand. Heer, wij willen u vragen of u dat ook door ons heen wilt doen. Wij kennen allemaal wel van die mensen. Die zijn afgehaakt. Die zijn blijven staan. Die we alleen rondom kerst en nog hier in ons midden zien. Heer, geef ons ook de woorden, de gelegenheid, de daden om hen weer op weg te helpen. Heer, wij bidden u om wijsheid voor de kerkenraad, voor de predikant. Geef hen de woorden, de daden, om juist ook in deze periode van het jaar, als er toch net weer wat meer mensen zijn in de kerk, om in deze tijd van de wereld, als mensen toch bang zijn vanwege alles wat gebeurd is en op zoek naar een houvast in plaats van veiligheid, geef hen dan dat zij die mogen wijzen. Bij u. Heer, wij willen u bidden voor Israël, voor onze oudste broer in het geloof. Wilt u hen een zegen laten zijn in het Midden-Oosten, een bron van vrede, zoals u dat ook aan Abraham gaf. Heer, ga ook met ons mee als wij zo van hier gaan naar huis. Geef ons nog een goede avond. Geef ons goede dagen als we vrij zijn of als we moeten werken. Wees bij ons. Lieve Vader, ga ons voor op het levensspoor. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. U mag uw gaven gaan geven. Ik heb hier op de brief 3 collecten staan. De eerste is voor Dorcas. De tweede inzameling is voor de kerkrentmeesters. De derde is voor het bouwfonds. En bij de uitgang zijn er ook de zendingsbussen voor de GZB. Daarna, na de inzameling van de gaven, zingen wij met elkaar ons slotlied. Psalm 25, de versen 5 en 6. Dus Psalm 25, vers 5 en 6. Ga dan heen in vrede en draag met zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.